Een nieuw lied in mijn hart, een oud lied in de bundel. En het onderwerp voor deze week is een nieuw verbond. Sterker nog, een beter verbond, want het nieuwe is niet noodzakelijk beter. En zelfs een veel beter verbond, want de Bijbel noemt dat zo. En daarmee, met die paar woorden, gooien wij meteen de, hoe heet zo'n ding ook, een knuppel in het... Geen grapjes over Haneveld, hè? Nee. Wij zongen uitgebreid over een onveranderlijke God. Maar ik moet u zeggen dat het feit dat wij een onveranderlijke God hebben, dat niet betekent dat hij altijd hetzelfde doet. Dat zegt de Bijbel ook niet. De Bijbel zegt dat hij altijd dezelfde is. Maar dat betekent niet dat hij altijd hetzelfde doet. Tenminste, dat mag ik hopen, maar dat doet er weinig toe. Dat is wat de Bijbel leert. Want ook in de Bijbelse geschiedenis vinden wij verandering op allerlei gebied. En die verandering die is bepalend voor wat wij gewoonlijk aanduiden als de heilsgeschiedenis. Als u dat woord tenminste nog kent, ik neem aan van wel. Maar je weet nooit wie later die opname nog eens een keer terug hoort. Hè? Want MP3, laat maar zitten. Je weet het maar nooit. Maar ik hoop dat u dat woord nog kent. Heilsgeschiedenis. En dat is niet maar de geschiedenis van hoe het heil tot stand kwam. Het is veel breder en het is veel meer dan dat. En in die omstandigheden verandert er inderdaad nog wel eens wat. Zodat het bijzonder nuttig is dat wij weten, nou ja, in welke tijd wij eigenlijk leven. En in welke fase van de heilsgeschiedenis en van het plan Gods. En af en toe komen er inderdaad betere dingen. Dat is niet noodzakelijk zo. Ik moet u zeggen dat de hele zogeheten evolutieleer in principe een uitwerking is van een filosofie die zegt, elke verandering is per definitie verbetering. Daar komt het op neer. Ik vind het nogal een kinderlijke filosofie. Sofietje is het dus eigenlijk. En kinderlijke, want u weet hoe dat was. Ik heb dat van een theologisch onderlegd persoon. En die vroeg aan een jongetje, hoe oud ben je? En toen zei hij, 5. Nou, en hoe ging het toen verder? En wat wil je worden? 6. En dat is weer een hele vooruitgang. Hoe was dat? Dat was Fons Jansen. Dat was theologisch onderlegd. Maar toen maar weer. Wat wil je horen? Als je klein bent, dan is alle verandering vooruitgang. En de vooruitgang bepaalt de verandering enzovoorts. Maar er is iemand geweest die is in de onvolwassenheid blijven steken. En die denkt dat elke verandering per definitie vooruitgang is. En zo is de evolutieleer ontwikkeld geworden. En nog een paar. Dit is een simplificatie. Dat is ten strengste verboden. Maar ja, we zijn nou toch even buiten onze Nederlandse grenzen. Dus ik kan dat wel even zeggen. Je kan die dingen ook heel simpel voorstellen, terugbrengen tot de kern. En dan is dit het idee. Elke verandering is vooruitgang. Maar ik persoonlijk heb de ervaring dat heel wat verandering achteruitgang is. En wie iets weet van de menselijke historie, die weet dat het inderdaad zo is. In werkelijkheid, het individuele menselijk bestaan is een... hoe was het ook weer? Is een uitdrukking voor... en vergaan. Hoe was dat ook weer? 3 woorden natuurlijk. Er is iemand die het u straks wil uitleggen. Nou, ik weet het niet. Die bedoelde ik niet, maar dat is er ook een. Ja. die eindigt op verzinken. Maar ik was ook een die eindigt op vergaan. Maar ik heb een pilletje niet op tijd gehad. Dat heb je tijdens de vakantie. En dan gaat het niet zo goed meer, hè. Maar toen maar weer. Maar het begint met opgaan, het begint met groeien en dan komt het tot stand. En dan op een gegeven moment is er de stilstand, de top van de berg. En je weet, als je daar bent, dan moet je kranten onder je shirtje doen. Want bij de afzink, dan leid je kou. Hè? Dan wordt het gevaarlijk. Dat weet u toch? Zoiets is het, hè? En dan zing je, blijf bij mij, heer, want de avond is nabij en dat soort dingen. En begrijp je ineens dat het niks met de zonsondergang te maken had, dat lied. Maar dat het ergens anders over ging. Heb je dat ook? Nou ja, toen maar weer. Maar in de Bijbel vinden wij dat God een plan uitwerkt in de loop der geschiedenis. En er verandert wel eens wat. En het is niet altijd even positief te melden, hoor, overigens. Maar ja, er zijn dingen die nou eenmaal kennelijk moeten plaatsvinden. En God heeft dat zo geregeld. De laatste weken in de tent heb ik er nogal dikwijls over gesproken. Ik heb de indruk dat ook gelovige mensen de indruk hebben van een God die als een soort Boeddha in zijn stoel zit of zo. En die alleen zijn baard laat groeien. En het enige waar hij zich mee bemoeit is met of iemand, als hij doodgaat, naar de hemel of naar de hel gaat. En volgens sommigen bemoeit hij zich ook nog met wie er doodgaat en wie niet. Voor anderen is het de duivel die dat doet. Dan ben je toch je godsbeeld kwijt, hoor, als je denkt dat God zo is. Hebben jullie nog? Vergelijk ze maar eens in uw eigen tijd. Iemand die daarboven zit te regelen wie er doodgaat en wie nog een poosje door mag gaan, enzovoort. En aan het eind van de rit bepaalt hij of iemand links of rechts moet, of boven of beneden, wat het maar was ook alweer, enzovoort. Een God die verder niks doet. Heb je dat? Het heet deïsme, dat hoef je niet te onthouden, hoor. Dat vragen we niet terug aan het eind van de week. Een God die ooit wel eens een keer de wereld geschapen heeft, maar daarna wat anders is gaan doen. En er niet naar omkijkt, eigenlijk. Een statische God, een ding, iets, eigenlijk. Dat is wat men dikwijls denkt. En in ons leven gaat het erom, achemeleutet. Af en toe kom ik eens onder die rivieren, maar ik ben altijd weer gauw terug, hoor. Op de driewielen. Maar goed. Maar de achemaleut, dat wil zeggen, als je je maar een beetje senang voelt, dan moet je nog zuidelijker trouwens, hè, broeder Brand, voor senang. Maar hoe zeg je dat in het Nederlands, hè? Als je maar een beetje gezellig hebt en je goed bijvoelt, dat is de bedoeling van de religie immers. En dat is het dan. En men heeft God teruggebracht tot een soort kerstboom, sommigen, anderen tot een soort gloeilamp of tot een kampvuur, wat je maar wil. Maar verder van geen enkele betekenis. Maar God is iemand die een werk doet en dat niet alleen, want wij hebben dat niet uitgevonden natuurlijk. God doet een werk en hij heeft bekendgemaakt wat hij doet. En dat niet alleen, hij heeft het op voorhand bekendgemaakt wat hij doet. Voor zover dat dan mogelijk is, binnen het plan, moet ik u zeggen. Maar God is die God die ons vertelt over verleden en toekomst en dus ook over het heden. Hij werkt een plan uit. En dat wij niet rechtstreeks betrokken zijn, wij als kinderen Gods ook niet, bij al die onderdelen van Gods plan. Dat laat zich raden, maar wij worden wel verondersteld daar enige interesse in te hebben. Bovendien om te weten wie wij geworden zijn in Christus en wat onze positie is als kinderen Gods. Ja, moet je toch dat plan Gods kennen. Ja, in details, nou liefst wel. Dat is het mooiste. Ik denk altijd, hoe meer je ervan weet, hoe mooier het wordt. Toch? En hoe meer respect je krijgt voor die God, die jouw God en vader is. Toch? Een belangrijke aangelegenheid. Nou goed, God heeft een verbond gesloten ooit en een keer. Daar hebben we het nog over van de week. Misschien wel langer dan u denkt, maar dat hoop ik niet. Maar we hebben het daar nog over. Bij nader inzien. God heeft dat verbond wat hij ooit sloot, heeft hij vervangen door een ander. Een ander verbond. En dat heet het nieuwe verbond, om die reden. Vandaar dat de Bijbel spreekt ook over de twee verbonden. Kennen jullie die? De twee verbonden. Zijn er dan twee verbonden in de Bijbel? Nou ja, loopt het risico dat de Calvinist daar al van schrikt. Omdat er twee verbonden zijn. Maar ik ken er nog een paar meer. Het is, we zijn aan het begin van de week. Hè? We houden een inleidende uiteenzetting, zal ik maar zeggen. Enige inleidende woorden. Er zijn verschillende manieren trouwens om die hele heilsgeschiedenis samen te vatten. Te systematiseren. Dat, of dat nuttig is of niet, weet ik niet. Ik denk het wel. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat de Bijbel zelf zeker geen systematisch boek is. Dus je moet er voorzichtig mee wezen, maar voor ons gemak wil het wel helpen. Dingen systematiseren. Je hebt waarschijnlijk allemaal hopelijk wel eens gehoord van de zogeheten zeven bedelingen. Voor sommigen is dat te moeilijk. En die willen er niet van horen. Maar je kunt aan de hand daarvan kun je de hele heilsgeschiedenis samenvatten. Dat heet dan ook dispensationalisme. Want dispensatio is een ander woord voor wat wij in de Statenvertaling kennen als één bedeling. Een huishouding eigenlijk. Een heerschappij, of hoe het maar heten mag. Die is voor sommigen te moeilijk, want je moet er onderweg bij tellen immers. Dus heb je ook nog een andere methode. Bijvoorbeeld die van het idee dat vanaf het begin van de Bijbel gesproken wordt over de mens die over de aardbodem zou heersen. Kortom, de schepping van de mens is tegelijkertijd de instelling van de monarchie. Nee, die wij hebben afgeschaft in de praktijk of zelfs officieel. Dat doet er nou niet toe. Maar dat is wat God heeft ingesteld. Een monarchie die uiteindelijk moet leiden, want het staat er ook bij, tot de komst van niet maar Adam, maar de komst van het zaad van zijn vrouw, die trouwens toch ook uit Adam was, dus het maakt niet zoveel verschil. Het zaad der vrouw dat de slang de kop zou vermorzelen enzovoort. Kortom, de komst van een definitieve Adam, ook genoemd de laatste Adam, ook genoemd de tweede Adam of de tweede mens, die uiteindelijk zijn koninkrijk over heel deze aarde zou vestigen. Maar ja, het is een redelijk populaire uiteenzetting geweest altijd. Een koninkrijk aangekondigd, een koning gekroond. Nog niet definitief, het was de instelling van het Davidische koningshuis. Met daarna weer afstammelingen uitlopend uiteraard op de komst van de Messias. De zoon van David. Maar daarna wordt het toch problematisch, omdat men daarna al 2000 jaar lang blijft steken in de vraag hoe dat nou zit met het koninkrijk van die zoon van David. Zodat daarmee de hele heilsgeschiedenis hapert en als je het er niet uitkomt, kan je het beter maar gewoon afschaffen. En daarmee heeft men ook inderdaad de hele Bijbelse geschiedenis, de heilsgeschiedenis, als zodanig afgeschaft. In de praktijk, zeg ik dan maar. Behalve voor enige vakidioten. Je moet die woorden niet al te zwaar nemen hoor. Maar zo noemen we dat toch populair. Lui die daar een hobby van maken, zal ik maar zeggen, om dat te bestuderen. En daarna met elkaar in discussie te geraken over het onderwerp. Maar dient tot niks. Dat is gewoonlijk met academische zaken het geval. Hebben we dat ook weer gehad, Max? Jammer. Sorry. Maar soms moet ik dat toch even kwijt. Even relativeren die dingen. Hè? Want je kan er wel hoog tegenop kijken. Maar dat is ook niet verkeerd. Maar je moet wel begrijpen hoe laag het allemaal is. Hè? En hoe makkelijk sommige Bijbelse aangelegenheden eigenlijk zijn. Wat de Bijbel leert is gewoon dat die zoon van David inmiddels gekroond is. En dus koning is. En dat dat koninkrijk nog niet openbaar is. Maar dat in de toekomst hier op aarde geopenbaard dan wel gevestigd zal worden. Daar is niks bijzonders aan, want uiteindelijk dit soort zaken kom je in de geschiedenis vaker tegen. Dat wil zeggen, iemand wordt als tot koning gesteld, dan wel aangewezen, en daarna moet hij maar zien hoe hij zijn koninkrijk vestigt. In de hoop dat er ooit nog wat van terechtkomt. Zo gaan die dingen. Ik bedoel, die Napoleon die stelde zijn broer aan als koning over Nederland. Dus die man die kwam in een rijtuigje naar... Nee, niet naar Vinkeveen. Nee. Den Haag eerst en via Den Haag naar Amsterdam. En die moest maar zien hoe hij het geregeld kreeg. En hij heeft het aardig geregeld. Maar daar was zijn broer het weer niet mee eens. Dus ja, toen verdween hij dus ook weer van het toneel. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar dat is allemaal gedoe hier op aarde. Maar wat de Heer Jezus betreft, God heeft hem van bovenaf, niks democratisch, tot koning gesteld. Hem met eer en heerlijkheid gekroond en uitermate verhoogd. Meer is er niet. Toen zei iemand, dan is dat het einde van het verhaal over het koningschap. En dan moet ik zeggen, nee, er komt nog meer. Want er komt nog dat hij dat koninkrijk op aarde zal vestigen, zal openbaren. Dat hij zich als zodanig zal manifesteren, zijn opwachting zal maken. En wat, hoe dat maar wezen mag. En dat heet de wederkomst van Christus met als gevolg het zogeheten duizendjarig rijk. En daar geloven wij in, omdat wij vinden dat het rijk in Genesis 1 op de eerste bladzijde van de Bijbel al werd aangekondigd. Maar er zit wel een hele geschiedenis tussen. Zeer uitgebreide, mag ik wel zeggen. Maar er is ook een manier om het samen te vatten, de hele Bijbelse geschiedenis. Er is een iets abstractere manier, dat wil zeggen minder aan jaartallen gebonden... Dat is die waarbij men de verschillende verbonden in de Bijbel onderscheidt. Dat wil zeggen verbonden die God zo in de loop der tijd zo hier en daar met de mens sluit. Dat is voor sommigen ook ingewikkeld. Ja, ik zeg het natuurlijk niet wetenschappelijk verantwoord. Hè. Dat hoef je van mij ook niet te verwachten. Maar sommigen vinden dat ook niet wat. En hebben alles bij elkaar geveegd op grond van de hypothese. Want zo gaat het dan. Men heeft een idee. Zou het misschien kunnen? Nou, zou het misschien kunnen dat al die verbonden in de Bijbel eigenlijk gewoon niet anders zijn dan één en hetzelfde verbond? Van verschillende kanten bezien, dan wel nader uitgewerkt. Kun je dat geregeld krijgen? Kan je dat kloppend krijgen? Nou, er zijn mensen die hebben daar aardige boterham in verdiend in de loop der tijd om dat kloppen te krijgen. Nou klopt het niet, maar zolang toch de meeste christenen niet geïnteresseerd zijn in de Bijbel zelf, valt dat niet op. En zitten wij tot vandaag met de verbondstheologie. U denkt dat ik nou lelijke dingen zeg, maar dat is echt niet zo. Zo zit het echt in elkaar, hè. Ik bedoel, binnen de kortste keren heb je altijd discussie over de doop. Ik mag dat helemaal niet vertellen, maar ik ga het nou wel doen. Ik was een keer, dit is 30 jaar geleden, langer dan 30 jaar geleden. Toen mocht ik lesgeven nog op de Brandpunt Bijbelscholen was dat. En dat was in Leeuwarden, dat weet ik nog goed. En toen vroeg iemand aan mij, een van de cursisten of hoe ze maar genoemd werden... Broeder Kleinhane, maar wat vindt u van de kinderdoop? En toen heb ik gezegd, nou, daar vind ik niks over. Wat vindt u van de kinderdoop? Niks. Dan is iedereen stil, kijk je aan. En toen heb ik gezegd, er komt in heel de Bijbel niet voor. Dus dan hoef ik het er ook niet over te hebben. Ik heb het er niet meer zo lang gemaakt bij de Bijbelschool. Want toen zijn de boze brieven geschreven. En toen werd mij te verstaan gegeven, van hoger hand... dat ik over dat soort heikele onderwerpen niks mocht zeggen. Want dat bracht me aan verdeeldheid. En joeg de cursisten weg natuurlijk. En weet ik veel. Dat had ik niet begrepen, als ze dat nou van tevoren gezegd hadden. Maar dat is achteraf. Maar ik moet u nog zeggen... En tot mijn verrassing, dat wist ik allemaal niet. Maar achteraf heb ik die dingen een beetje toch maar wat bijgeleerd. Maar achteraf blijkt dat ook de fervenste aanhanger van de kinderdoop gewoon toegeeft dat het in de Bijbel niet voorkomt. Dus wat heb ik nou achteraf verkeerd gezegd? Maar ja. Maar ik bedoel maar, over de meest simpele Bijbelse onderwerpen kun je discussies krijgen, maar de dingen zijn simpel. Je hebt het artikel gelezen in de circulaire over de kinderdoop. Laat ik wat positief zeggen. Het is een geweldig goed artikel geschreven. Het was een afstudeerscriptie van een student van de Brandpunt Bijbelschool. Nee, niet van de Brandpunt. Dit heette officieel de Evangelische Bijbelschool. Maar dat was onder hetzelfde bestuur als diezelfde Brandpunt Bijbelschool waar ik het nu over heb. Er is wel wat gods te melden, hoor. En ik vind het een prachtig artikel. Eigenlijk omdat het nou eens niet alleen maar van de Bijbel uitgaat, zoals u en ik gewend zijn, ik in ieder geval. Maar het ging nou even uit van de andere kant. Van hoe kijkt men in het christendom, in de loop der geschiedenis, tegen de doop aan? En hoe beargumenteert men die dingen? En dan blijkt dat men iets praktiseert waarvan men volmondig toegeeft dat het volstrekt niet in de Bijbel voorkomt. En dat is het dan. En men geeft zelfs volmondig toe dat de oorspronkelijke wijze van dopen was door onderdompeling. Nou, in ieder geval door afdalen in water en misschien dan nog begieting. Voor het geval de doopvont te klein is. Of de waterhole, of hoe dat ding maar heet. De cisterne. Wat het maar was. In geval van nood. En daar blijft het dan bij. Waarom het dan toch zo gebeurt zoals het gebeurt. Als kinderdoop, zal ik maar zeggen. Doop van baby's eigenlijk. Dat is voortgekomen uit een of andere theorie, dat alles altijd bij het oude blijft en dat de besnijdenis weliswaar niet meer wordt toegepast, maar er moet toch iets voor in de plaats zijn als teken van het verbond. Maar zodra je in die kringen vraagt, het verbond, welk verbond bedoelt u, krijg je geen antwoord. Nee, ze hebben er wel een naam voor. Maar je krijgt geen antwoord. Om de eenvoudige reden dat men maar één verbond kent in de praktijk. Dat heet verbondstheologie. Maar niettemin, wij kennen er zo uit het hoofd een stuk of 7. Dat is een leuk getal, dus daar laat ik het altijd maar bij. In werkelijkheid zijn er nog meer, maar op kleinere schaal. Doet er ook weinig toe. En ik moet er wel ook bij zeggen natuurlijk, dat er specifiek 2 verbonden zijn die een belangrijke, heel belangrijke functie vervullen in het geheel. Die als het ware bovenop liggen. En dat zijn die 2 verbonden die, ik moet het natuurlijk eigenlijk nu opzoeken. Staat in Galaten 4. Maar ja, weet je mij dan terechtkomt? Niet meer in theologie hoor. En niet meer in filosofie, niet meer in redeneren. Maar in een heel andere sfeer kom je terecht. Je komt namelijk terecht in wat wij bij gebrek aan betere termen noemen typologie. Het heet typologie, ja. Symboliek kan niet, want het woord werd al ergens anders voor gebruikt. Weet u wat symboliek is binnen de theologie, symboliek? Dat is de wetenschap met betrekking tot de geloofsbelijdenissen. Zoals die in de loop van de geschiedenis zijn opgesteld. En in die kring is een symbool een geloofsbelijdenis. Dus het woord symboliek kunnen we eigenlijk niet eens gebruiken. Want men verstaat er wat anders onder. Typologie dan maar dat is een echte armoedige term eigenlijk hoor. Typologie. Waar het over gaat is over beelden, schaduwen. Analogieën, want moeilijke woorden ken ik er ook een paar. Analogieën, parallellen. Waarbij het een een uitbeelding is van het andere en dat weer van nog wat anders en nog wat anders. Waarin patronen, vormen, structuren, bewegingen, motieven, dat is hetzelfde, motieven zich herhalen. In de muziek sprak men vroeger over motieven, tegenwoordig hoor ik altijd over bewegingen. Maar in alle zogeheten kunstvormen kent men die termen. Omdat juist in de kunst gebruik gemaakt wordt van symboliek. Eén als uitbeelding van het ander. Men maakt het één, maar de bedoeling is dat je aan iets anders denkt. Heb je die nog? Nou, symboliek, daar gaat het over. Deze zijn de twee verbonden, dat is Galaten 4. Waar dat staat? In vers 24. Misschien dat ik er nog wel op terugkom een keer, maar wat over gaat hier in Galaten 3 en 4... is inderdaad over de relatie, of het gebrek daaraan, wat je wil... maar over de relatie, de verhouding tussen twee specifieke verbonden. En het is misschien overbodig te zeggen dat juist iets als verbondstheologie... juist deze twee verbonden dus door elkaar husselt. De andere heeft men eigenlijk geen belang bij. Dus daar hoor je ook niet zoveel over. Maar het zijn juist deze twee. Twee verbonden die zich kenmerken door twee woorden ook... Het ene is wet en het andere is genade. En iedereen weet dat wet in de zware betekenis van de term... volstrekt strijdig is met het begrip genade... omdat die twee feitelijk elkaar uitsluiten. Niet dat onder de wet niet begenadigd zou kunnen worden... maar die genade is dan toch strijdig met de wet... Genade komt dan voort uit de macht die hoger is dan de wet. En nu we het toch over oude tijden hadden... je kon door de wet worden veroordeeld... maar dan was er iemand die boven de wet stond. Dat was de monarch, hè? Lang leven de monarchie. De koning die staat boven de wet en die begenadigt dan. Hè? Dat heet gratie verlenen. Ja. Die geeft het niet en die verkoopt het niet, maar hij verleent het. Hè? Dat is een vaste term, gratie verlenen. Onthoud die. Hè? Maar daarmee gebeuren die dingen buiten de wet om. U bent dat niet gewend, want wij hebben in Nederland ook ons koningshuis onder de wet gesteld inmiddels. Maar Willem I heeft nog lang van zijn mogelijkheden gebruik gemaakt... Koning Willem I, 200 jaar geleden, ja. Van zijn mogelijkheden gebruik gemaakt om buiten de wet om wat te doen. En dan liet hij die lui in Den Haag, eerst en Tweede Kamer, liet hij vergaderen en vergaderen en nog eens vergaderen. Het kwam niet van de grond. En dan nam koning Willem Frederik I, die nam gewoon een koninklijk besluit en dan gebeurde het alsnog. Kijk, hè. Eigenzinnig type, schreef de historicus, maar het was precies de man die Nederland nodig had. En soms denk ik dat er in 200 jaar niet veel veranderd is, toch? Of dat nou hoopgevend is, weet ik ook niet. Maar goed. Hè. Maar wet en genade zijn tegenstrijdige dingen. Die gaan niet samen. Als je bij wijze van spreken... Och, dan schiet me een verhaal te binnen, mensen. Maar dat kan ik u niet vertellen, want het is waar gebeurd. Dus dat gaat niet. Maar... He? Maar stel, je rijdt door rood licht, je krijgt een bekeuring, zal ik maar zeggen... maar je hoeft hem niet te betalen, want je leeft onder de genade. Dan kan je die wet net zo goed afschaffen, want het betekent dan niks meer. Toch? Ja. Er staan geen sancties op dan meer, zo heet dat. Dus je kunt de wet overtreden, wat je wil, als er geen straffen zijn... omdat genade is... dan kan je die wet ook wel weggooien. Schiet niet op. Heb je dat nog? Nou ja, en dus moet je ervoor doorgeleerd hebben... theologie gestudeerd hebben... om die twee dingen dan toch door elkaar heen te gooien. En dan krijg je verbondstheologie. Dat heet ook zo, hè? Verbondstheologie. De essentie is dat men met name deze twee, alle andere negeer ik nu gewoon even, met name deze twee verbonden van wet en genade door elkaar gooit, zodat men dus nooit meer zeker weet of men behouden wordt. Ook niet weet eigenlijk of wij nu al of niet de wet moeten houden. Want we worden toch uit genade zalig, moet je dan nog de wet houden? Dit is hopeloos. Dit soort dingen. Men weet er absoluut geen raad mee. En de verschillende, ik vereenvoudig het nu maar weer een beetje... maar de verschillende protestantse groeperingen... zijn van elkaar verschillend naarmate ze de genade ruimte geven in de prediking. Dus er worden predikanten ontslagen wegens een te ruim aanbod van de genade. Maar ze worden ook ontslagen... Dat heet zo. Ja. Dat is serieus. Dat heb ik uit de vakliteratuur. Moet je niet om lachen. Dat is echt zo. Vanwege een te ruim aanbod van de genade. Maar ook vanwege een te smal aanbod van de genade. En waar dan die grenzen liggen, dat kan niemand vertellen. Dat is gewoon de voorkeur van de kerkenraad of zo, van wie dan ook maar. Er zijn geen vaste normen meer voor. Die is men dan kwijt. En daarmee ben je dus je hele Bijbel kwijt. En zeker de Bijbel als richtlijn voor ons die geloven. Waar moet je je dan aan houden? Nou, dus niet meer aan de Bijbel moet je houden, maar aan wat die lui ons komen vertellen wat we dan doen en laten moeten. Zo is het eigenlijk. En als je niet bevalt, dan sluit je je aan bij een andere club. Kerkgenootschap. Heb je dat? Zo werkt het echt. Maar die Bijbel, ja, daar gaat het niet om. Die is men kwijt. Maar kijk, hier in Galaten 4... daar gaat een discussie, feitelijk, als het een discussie is tenminste, gaat het over de kwestie van, een gelovige, moet hij nou onder de wet leven? Dat oude verbond heette, die komt er later op terug, vandaag niet meer trouwens, maar moet hij nou onder het oude verbond leven of moet hij leven onder de genade? En eerlijk, we hadden het erover, maar ik heb het u wel eens verteld, het zit me tot vandaag, na meer dan 30 jaar zit het me nog dwars. Dat je dat inderdaad op zo'n tentamen van de Brandpunt Bijbelscholen inderdaad de vraag gesteld. Dat was bij het vak ethiek. Daar heb ik sowieso al enige moeite mee. Maar bij de vraag ethiek op het examen, vraag 1 was. Ik weet nog wie die predikant, die dominee was, die vragen stelde, maar dat doet er nou niet toe. Maar vraag 1 was: wat is de basis van de christelijke ethiek? En het antwoord dat goed gerekend werd, het enige antwoord dat goed gerekend werd, was de wet. De 10 geboden. En dat is 100% fout, hè? Dat is absoluut fout. Als er een antwoord fout is, is het dat antwoord. Dat is echt waar. Want er had moeten zijn de genade. En dat is precies het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Wij leven niet onder het oude verbond der wet. Wij leven onder het nieuwe verbond der genade. En genade heerst en genade zit op de troon, heet dat. Hebben jullie dat nog? Dat is hoogst essentieel. Dat is niet maar een subtiel verschil. Niet maar een kwestie van gezichtspunt of van beleving of iets dergelijks. Het is zwart-wit. En ik hoop altijd dat er ook anderen zijn in ons midden, behalve ikzelf, die hebben moeten leren om uit genade te leven in de praktijk. Het is zwart-wit. Je moet het echt leren. Je wordt ertoe gedwongen. Je moet wel als kind van God. Want dat is wat God van ons vraagt, dat we niet ons verschuilen achter een verzameling regeltjes, maar dat we in de vrijheid staan en daaruit leven uit wat God ons geeft. Niet omdat we iets verdiend hebben, maar juist omdat we het niet verdiend hebben. Dat is een heel andere koek, hoor. Ja. En daarna moet je ook nog leren om diezelfde genade die je zelf van God ontvangt en waaruit je mag leven, om die anderen ook nog te geven. Dat is de basis van de christelijke ethiek. Want wat de wet betreft, de Bijbel is zeer rigoureus daarin, om voor de hand liggende redenen, de heerschappij van de wet is beëindigd definitief, namelijk door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Zodat wij als kinderen Gods niet eens het recht hebben om op wat voor wijze dan ook die wet toe te passen in onze levens. Zeg niet dat de wet niet leuke aanwijzingen geeft voor het praktisch leven van de mens. Zeg alleen dat het voor ons niet telt. Wij hebben andere normen. En voor zover ze gelijk uitvallen, dat is mooi meegenomen. Daar kan je weer op promoveren om de zaak door elkaar te gooien. Maar dat wij uit genade leven, dat is inderdaad omdat wij uit genade zijn zalig geworden. Zonder de werken der wet en buiten de wet om en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is wat de Bijbel erover leert. En het werd uitgebeeld in het leven van Abraham. Want er staat er, het is de discussie hier in Galaten 4, hè, over de verhouding tussen oude en nieuw verbond. kom er heus wel op terug. We hebben hem nog op volle week. Ja. Bijna volle week. En Paulus houdt op met redeneren. Paulus is beroemd, ook in niet-christelijke kring, om zijn redeneerwijze. Hè? Meestal wordt dan de brief aan de Romeinen als voorbeeld gesteld. Een strakke juridische redeneerwijze. Hier in Galaten doet hij dat heel kort. En daarna laat hij die redeneerwijze los. En richt hij zich tot degene die geacht worden de wet als zodanig werkelijk te kennen. Want je kan er wel over praten en over filosoferen. Maar ken je het ding dan? Weet je waar je het eigenlijk over hebt? Je hebt het dus over het Oude Testament. Wat strikt genomen hetzelfde is als het Oude Verbond. In hetzelfde woord, hè? Verbond of wet. Nou goed. En Paulus schrijft daarop terug en zegt in vers 21 van Galaten 4... Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn... Zij wilde dat, Paulus dus niet. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn... Hoort gij de wet niet? Je weet toch wel waar je het over hebt, zegt hij. Je kent die wet, toch? Nou, luister. Want er is geschreven dat Abraham, dat is in Genesis... En het wordt geacht deel uit te maken van de wet. Hoewel de wet pas gegeven werd bij Mozes. En dat is 430 jaar later. En dat is in het voorgaande hoofdstuk gezegd. Maar het maakt deel uit van de openbaring als zodanige, van het woord van God. Er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén uit een dienstmaagd en één uit de vrije. En och arme, wij die onder de wet willen leven, doen daarna dus en op die grond niks anders meer dan ethiek bedrijven. En vragen ons af wat Abraham nou weer overhoop gehaald heeft. Wat hij niet had mogen doen. Of misschien toch had mogen doen gezien de omstandigheden. God een handje helpen. U kent de geschiedenis toch? Hoe dat was? Abraham zou een zoon hebben, maar die zoon die wilde maar niet komen. Die heb je vaak met zonen, dat ze ongehoorzaam zijn, niet waar? Maar goed, de zoon wilde maar niet komen. En toen was het idee van, nou ja, dan moet die zoon maar voortgebracht worden door de slavin. Een gebruik dat ook in orthodox-calvinistische kringen nog eeuwen later gepraktiseerd geworden is. En niet alleen in Suriname, maar... Hè? Ja, je moet een beetje relativeren als je iets wil begrijpen, hoor. Maar goed, dus is de kwestie, had hij dat nou wel of niet mogen doen? God een handje helpen of... Nou, enzovoort, de oeverloos. Maar zo raak je het spoor bijster. Dan gaat hij weer. Hij had twee zonen, één uit de dienstmaagd, die was ook de eerste, en één uit de vrije. Maar degene die uit de dienstmaagd was, dat was Ismaël, uit Hagar... De Egyptische, is naar het vlees geboren geweest. Dat wil zeggen, de natuur had zijn loop. Doch deze die uit de vrije was, uit Sarah, is geboren door de beloftenis. Dat wil zeggen, omdat God het beloofd had. En dus niet naar het vlees, maar dus door een wonder van God. En zo was het ook. Lees het in de geschiedenis maar na. En niet alleen daar, maar ook hier en in, zelfs in de Hebreeënbrief wordt het nog aangehaald. Met andere woorden, God had aan Abraham een zoon beloofd, maar hij had daarbij niet gedacht aan een zoon van Abraham en Hagar, de dienstmaagd, maar aan een zoon van Abraham en Sarah. En toen hebben ze daar weer de leer van de uitverkiezing aan opgehangen. Dus daar krijg je nou de discussie over. Dan hebben we alle belangrijke protestantse theologische problematiek alweer bij de kop gehad. En hoe lang zijn we al bezig? Nog geen uur, geloof ik. He? Je kan die dingen niet vermijden. Echt niet. Je wordt ermee geconfronteerd. En er zit niks anders op dan dat we begrijpen hoe die verhoudingen liggen. Maar wat er nou staat is dit. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Daarmee kom je in een volgend... theologisch probleem, maar dat is van latere datum. Men concludeert hier dan uit dat Abraham en Hagar en Sarah en Ismaël en Isaac dus nooit bestaan hebben en dat het alleen een verhaaltje was tot lering en de vermaak. Want er staat toch, het zijn dingen die andere beduiding hebben. En zelfs een orthodoxe Jood als Weinreb, die zegt dit dus ook. Die zegt, ja, dit is niet echt gebeurd. Ja, het is wel echt gebeurd, maar het is niet echt gebeurd. Ja, zoiets zegt hij dan. Het is niet echt gebeurd, maar het is wel waar. Of iets andersom. Want ik kan die dingen helemaal niet volgen. En ik wou dat graag ook zo houden, eerlijk gezegd. Maar ik heb de indruk dat die hofleverancier dat hij dat ook zo... Een Bijbel is een boek, daar kan je een boel uit leren. Maar het is niet waar. Maar goed. Het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. Eveneens, dat het historisch waar is, dat blijkt uit talloze schriftplaatsen, overigens. En hier wordt gezegd, ja, maar het is niet het enige. Er zit nog een verhaal aan vast, die geschiedenis, die heeft een andere betekenis. Welke dan? Nou, want deze zijn de twee verbonden, de twee zonen van Abraham, Ismaël en Isaac. Zijn de twee verbonden, dat wil zeggen, het zijn metaforen als het ware. Zijn typen, vandaar dat we het hebben over typologie. Hè? Zijn typen van de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende. Want de wet maakte van de mensen slaven. Dat woord is het, hè? Slavernij, dat is het woord. Dienstbaarheid is gewoon slavernij, hoor. En onder de wet werd men tot slaven van de wet. En dat gebeurde bij de Sinaï, de wetgeving. Want dit namelijk, Hagar is Sinaï. Nou ja, is een beeld van Sinaï. En uit Hagar werd geboren Ismaël, een beeld van dat volk dat leeft onder de wet. En dat het ook letterlijk waar is, mens, waag het niet te ontkennen. We hebben er alle dagen mee van doen, langzamerhand. Want van Ismaël aan Ismaël hebben we de hele Arabische en dus islamitische wereld aan te danken. Het bestaat nog steeds. En die is in slavernij. Met een beetje goede wil vertaal je islam trouwens met slavernij, hoor. Dat doen ze nooit, maar dat is wel wat het is. Dienst. Heb je die nog? Jazeker. Het is de onterfde zoon. Is slavernij, het zou niet erven. Het heet een berg in Arabië, letterlijk dus. En komt overeen met Jeruzalem, dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Dat ging over het Joodse volk, want er was net zo goed in slavernij onder de Mosaïsche wet. En als het in slavernij is, zal het niet erven. Want de slaaf erft niet, staat er. Verderop in het hoofdstuk, maar daar kom ik natuurlijk niet aan toe. Maar daarna staat er, maar het Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons allermoeder. Met andere woorden, Ismaël uit Hagar is een beeld van alle religie, in het bijzonder van de islam via Ismaël, en daarna nog een keer in het bijzonder van wat er van Israël overbleef, het Joodse volk, onder in de slavernij van de wet. Daar is het allemaal een uitbeelding van. En het zou niet erven, en Ismaël werd dus onterfd, hetgeen de Ismaëlieten zelf dus bestrijden, en dat is de kern van de islam. En aan de andere kant had je Isaac, de lachende. Want dat is wat het woord ongeveer betekende, de lachende. Hij heeft mij aan het lachen gemaakt, de Heer heeft mij aan het lachen gemaakt. Het wordt Sarah nog kwalijk genomen in sommige kringen. Maar niettemin, de zoon werd erna genoemd en niet uit schande, hoor. Maar in tegendeel, de Heer had blijdschap veroorzaakt. Daarom lachte Sarah. En uit humor natuurlijk. De Heer belooft iets wat helemaal niet kan, maar hij belooft het. Het gaat gebeuren en door het geloof heeft ook Sarah zelf de kracht ontvangen enzovoort. Zeg niet dat Sarah niet geloofde en spottend lachte. Sommige kringen leggen dat zo uit. Verbondstheologie, ja. Je raakt je helemaal de weg kwijt. Echt. Serieus? Ja. Zij was blij. En het gebeurde. En de boodschap daaromtrent, ja, dat is nog steeds de blijde boodschap. Dat God leven voorbrengt waar het niet kan. En waar de oude mens helemaal niet tot goeds in staat is en zich niet kan ontwikkelen. Ook niet, of ondanks dat men een evolutietheorie heeft uitgedacht, waardoor het allemaal beter wordt per generatie. Waar het gewoon niet kan. En waar slechts sprake is van degeneratie, ook van de mensheid, jazeker. Daar brengt God nieuw leven voort. En dat is een blijde boodschap. En degenen die voortgebracht worden en dus wedergeboren worden, ja, die komen niet terecht onder die wet als slaven. Maar die leven in vrijheid, vrijgemaakt van de dienstbaarheid enzovoort. Vrijgemaakt van de juk van de wet, heet het zelfs ook. Om in vrijheid op te wassen, net als Isaac, en om daarna te erven. En dat zijn wij als kinderen Gods. Zie je? Waarvan dus Sarah een beeld is, waarvan Isaac een beeld is, en waarvan niet Sion, of niet Sinaï, maar waar Sion een beeld van is. Maar dat is de verlenging van deze parallel in Hebreeën hoofdstuk 12. Daar ga ik nou verder ook maar niet op in. Maar dit beeld wordt nogal een paar keer, komt nogal een paar keer in de Bijbel voor, zal ik maar zeggen. Kortom, die twee dingen staan tegenover elkaar. En als de Bijbel spreekt over een zoveel beter verbond, dan is dat in Hebreeën hoofdstuk 7. Die zoek ik dan toch nog maar even met u op. Hebreeën hoofdstuk 7. Daar staat in vers 22... van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En de vergelijking is met het oude verbond, namelijk met het verbond der wet. En dit zoveel betere verbond is dat verbond dat wij kennen als het nieuwe verbond. En dat is niet der wet, maar der genade. En daarover spreekt heel deze Hebreeënbrief. Maar het was eerlijk waar, het was niet mijn bedoeling om nou die Hebreeënbrief te bespreken uitgebreid. Dat doen we al zo vaak hier, heb ik gemerkt, achteraf. Dus dat was echt niet mijn bedoeling. Maar je ontkomt er natuurlijk ook niet aan met zo'n onderwerp. En hier wordt het uiteengezet. De overeenkomst tussen die twee situaties onder het oude verbond en het nieuwe verbond. Oude verbond met offers, nieuw verbond ook, maar op ander niveau. Oude verbond met priesters, nieuw verbond ook. Oude verbond met één specifieke hoge priester. Maar ja, u weet, die hoge priesters van het oude verbond, die hadden één eigenaardige, maar zeer vervelende gewoonte. Dat staat hier ook, hè. Lees maar het volgende vers. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg, namelijk hogepriester geworden. Dat was het voorgaande vers, eigenlijk. Vers 21. Priester, hogepriester, naar de ordening van Melchizedek. Christus is hogepriester van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, dat verbond ligt in hem vast. Zoals het oude verbond oorspronkelijk vast lag in Aaron. Maar het oude verbond heeft vele priesters, ook hoge priesters, gekend. Dat wil niet zeggen dat het daarmee zo'n veel sterker verbond was. Integendeel, het is andersom. Het wil zeggen dat het oude verbond toch zijn zwakheden had, om zo te zeggen. Want bijvoorbeeld die priesters van het oude verbond, dat waren er wel velen, maar zij werden door de dood verhinderd altijd te blijven. En dan weet ik niet hoe goed u nog Nederlands leest, maar als er staat ze werden door de dood verhinderd altijd te blijven, dan wordt ons daarmee verteld dat het niet de bedoeling was dat ze zouden sterven, maar dat ze helaas tegen de dood niet opkonden en dus de dood heeft hen verhinderd om altijd te blijven. Hebben jullie nog? Die suggestie die erin zit, nou, het is niet maar suggestie. Het staat er feitelijk expliciet. De bedoeling was dat ze altijd zouden leven. Dat is de ideale situatie. Een verbond dat altijd blijft en wat vast ligt in de persoon en het werk van die ene, die hoge priester namelijk. Maar helaas, hij werd door de dood verhinderd te blijven. De volgende ook en de volgende ook en de volgende ook. En toen hebben ze maar een lijst aangelegd van hoge priesters. Wat het maar was, toen maar weer. En Paulus zegt, ja, dat is nou de zwakheid van het oude verbond ook. Het gaat voorbij. En wees er maar blij mee. He? Iemand zei, ja, ik weet niet hoe dat moet aflopen. Dan denk ik altijd, ik hoop maar wel dat het afloopt. He? Dat hoop je dan toch. En hoe of wat, maar er moet toch echt een keer een eind aankomen. Nou, dat komt ook. De hele historie loopt een keer af, vindt zijn vervulling. Maar er staat dan ook prompt, maar deze vers 24... deze omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Daarmee ook een onoverdraagbaar priesterschap. Dat is ook de betekenis van hetzelfde woord. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hem te bidden, waarbij het woord bidden de samenvatting is van alle werk van de hoge priester. Ook zonder daar verder op in te gaan. Maar het punt is dat die twee verbonden, die staan tegenover elkaar. Ze worden niet in elkaar geschoven en voor zover er vermelding gemaakt wordt van overeenkomsten, wordt daarbij vermeld, juist en vooral, wat dan de verschillen zijn. In de zin van, ze hebben wel allebei, ze kennen allebei priesterschap, maar het een is vergankelijk, het ander is onvergankelijk. Heb u dat nog? Dat soort dingen. Kortom, dat oude verbond is beëindigd, maar als je dat niet aanvaardt, als je daar niet mee leert leven, als je niet leert daar uit te leven, heb je daar niks aan. En ik kan wel theoretisch uiteenzetten, academisch dus, met een beetje goede wil, de relaties tussen oude verbond en nieuw verbond. Dan is er altijd wel iemand die zegt, ja, maar wat moeten wij er nou mee? En dan zeg ik, ja, dan hebben jullie toch niet begrepen. Want, hè, dat is nou juist waar het, als je het niet weet, kun je niks. Maar als je dingen weet, dan weet je ook waar je staat. En dat wij in ons leven niet een beroep kunnen, mogen of moeten doen op de wet. Niet voor onszelf en niet voor iemand anders. Dat is nooit onderdeel van discussie, zelfs niet van een ethische discussie, heeft er niets mee te maken. Wij moeten leren te leven uit die andere kant, uit het feit dat wij leven onder dat nieuwe verbond der genade en verbonden zijn met de levende Christus. Hè? En hoe we dan leven? Nou ja, dat hoor ik pas te vertellen aan het eind van de week, zulke dingen, maar dan staat er, houdt uw wandel eerbaar onder de heidenen. En in plaats van dat Petrus dan zegt, hoe dan? Zegt hij gewoon, houdt uw wandel eerbaar onder de heidenen. Of Paulus zegt, ik bid u dan dat gij wandelt waardiglijk Goden. En dan vragen wij weer, hoe dan? Want we willen de regeltjes hebben. Of dat gij wandelt waardiglijk de Heere. En waardiglijk het evangelie. En waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. En elke keer vragen we, maar hoe zit het dan? Hoe dan? Of we vragen het niet en halen meteen de wet boven tafel onder het motto, wat is de basis van de christelijke ethiek? En dan ben je geslaagd voor je tentamen, maar voor je leven gaat het mis. Heb je dat nog? Ja, zo is het. Want wij moeten dat zelf leren. Wij moeten dat als het ware uitvinden, ervaren. Als het dan zoiets is als beleving, ervaring, bevindelijkheid. Dat zijn belaste woorden overigens. Maar als er zoiets bestaat, is het dit. Dat wij uit de praktijk van ons leven leren te leven vanuit die genade die God ons geeft. En we bidden hem niet om kracht om de wet te volbrengen, maar we danken hem voor de kracht die in onze zwakheid volbracht wordt door zijn genade. Dat is bij ons. En wij wensen elkaar niet de wet toe, wij wensen elkaar genade en vrede van God onze zaligmaker en de Heer Jezus Christus. Dat sommigen dan menen dat ze daarmee eerst met een kluitje in het riet gestuurd worden, ja, dat is mij bekend, dat is tragisch, daar kan ik niks aan doen. Ik niet tenminste. Dat weet ik dan ook niet. Maar dan moet je het mee doen. En uiteindelijk, wat maken we het ons ook moeilijk. Ik denk dat wij alle, behalve degene die nog niet in de jaren des onderscheids gekomen zijn, maar dat wij toch allemaal misschien wel het idee gehad hebben van dat was het dan, dat was onze opvoeding, dat was onze jeugd en nou staan we er alleen voor, God zegen de greep. Al of niet met hoofdletters. Want we weten eigenlijk niet wat we ermee aan moeten. En worden we nog ouder, dan zeggen we, hadden onze ouders ons dat maar verteld. Hoe dat was. Maar ze hebben het ons bespaard. Enzovoort. En we zijn in het leven gegooid. En we weten precies wat we wel en wat we niet zouden moeten doen. Maar in de praktijk kunnen we er niks mee. En geeft het ook geen bevrediging. Toch? Nou ja, sommigen wel. Je hebt natuurlijk mensen die, ja, die zijn veel beter dan wij. Die kunnen zich aan regeltjes houden, weten ze toe te passen en komen nooit in conflict. Maar ik denk niet dat het bestaat, hoor, eerlijk gezegd. Want de mensen die zich aan de regeltjes houden, komen net zo goed in conflicten. Heb u dat nog? Want het gaat niet om die regels. Het gaat erom dat we onze verantwoordelijkheid kennen. En dat kan alleen als we weten wie we zijn. Hè? Nee, en zolang je daar nog naar zoeken moet, heb ik verder niks te melden. Het enige wat ik te melden heb, is dat wij zouden komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als onze verlosser. Daarmee wordt hij onze hoge priester en kunnen we bij hem terecht. En kunnen we onszelf aan hem toevertrouwen in de verwachting dat hij ons zal leren. Niet alleen leerstellig, hoewel het daar altijd mee begint hoor, maar ook in de praktijk van onze levens. Zodat leer en praktijk inderdaad met elkaar in overeenstemming zijn. Dat kan, maar dan, dat is, tenzij gij wederom geboren zijt, zei iemand laatst. En zo is het maar net. Dat is een goede uitdrukking, die hou ik er voorlopig in. Er zijn zoveel dingen, ja, nee, het kan niet. Tenzij gij wederom geboren zijt. Gij kunt het koninkrijk God niet zien. Je kunt van je leven niks maken. Je hebt het niet in je hand. En als je wederom geboren bent, weet je in één klap wie je bent. Hoef je niet langer te zoeken. Je bent een kind van God. Oh, halleluja, ik ben des vaders eigendom. En onderweg naar die erfenis die hij voor ons bewaart. Maar onderweg, levend, onder het nieuwe verbond. Onder dat veel betere, zoveel betere nieuwe verbond. En niet inderdaad onder de wet. Wij moeten af van de regels en wij moeten ons overgeven aan hem, omdat zijn leven in ons geleefd zou worden. En dat is een volstrekt, maar dan ook volstrekt praktische kwestie. Wij zijn geen zwevers, integendeel. Wij weten waar we mee bezig zijn, wij weten wie de Heer is, wij leven uit zijn belofte en doen daar een beroep op. Wij zullen hem danken voor deze avond. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot uw troon. Dat we als uw kinderen ons mogen stellen onder die troon der genade, om van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Opdat u ons zou bekrachtigen, zou voeden met uw woord, ons zou maken niet alleen tot uw kinderen, maar ook tot uw zonen, opdat we erfgenamen zouden zijn en in bezit zouden gesteld worden van die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor dat zoveel betere nieuwe verbond en voor die betere beloftenissen die daarbij behoren. En dat we mogen weten dat wij als kinderen gods niet meer deel uitmaken van deze oude wereld, dat daar niet onze positie en verantwoordelijkheid ligt, maar dat onze verantwoordelijkheid ligt bij u in de eerste plaats. Omdat uw leven in ons geleefd zal worden, ook terwijl we in deze wereld zijn en leven en daar ook onze verantwoordelijkheden hebben. Maar dan toch altijd vanuit dat hemels Jeruzalem dat ons allermoeder is. Vanuit die hemelse positie waarin u ons geplaatst hebt. En vanuit die positie van erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus onderweg naar die heerlijkheid die u beloofd hebt. Wij danken u daarom dat we uw woord mogen openen en dragen onszelf aan u op, opdat uw woord in onze harten geplant zal worden en opdat uw leven in ons gestalte zou krijgen. Amen.